Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 136, vers 2 en 4. Loof de grote God, wiens troon hoger reist dan die der goon. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En looft Gods macht, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 2 en 4. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 32, Jesaja 32. Maar vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 23, dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus.
Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn, door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder op iets van onszelf of van onze verdiensten te roemen, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten eigenlijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dan lezen we nu Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En eens gierigaards ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem. Gij dochters die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter oren. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt. Want de wijnoogst zal uit zijn, er zal geen inzameling komen. Beeft, gij geruste vrouwen, weest beroerd, dochters die zo zeker zijt. Trekt u uit en ontbloot u en gort zakken om uw lenderen. Men zal rouwklagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan. Ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden. Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn tot in der eeuwigheid. Een vreugde der woudezels, een weide der kudden. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. Wel gelukzalig zijt gij lieden die aan alle wateren zaait, gij die de voet van de os en van de ezel derwaarts heen zendt.
We zingen uit Psalm 72 en dan vers 1, 2 en 3. Er zal gecollecteerd worden voor diaconie en kerk. En de derde rondgang is de Pinkstercollecte voor de zending. De Heere zegenen u en uw gaven. We zingen, geef Heer de koning uw rechten. De bergen zullen vrede dragen en ze zullen u eerbiedig vrezen. Het zijn de eerste drie versen van Psalm 72.
Thank you.
Pinksteren. De Heere Jezus Christus heeft zijn Heilige Geest uitgestort. Uitstorten. Zoals we een emmer water leeg storten. Maar zo zal die Heilige Geest, dat vat dat zal nooit leeg raken. In het Oude Testament is het al beloofd dat de Heere zijn geest uit zal storten. Het is ook al voorzegd door Jesaja. En bij zo'n belofte van de uitstorting van de Heilige Geest willen we stilstaan. De uitstorting van de geest uit de hoogte, verbonden met de koning, met de Messias. Wat mag Jesaja rijk van hem spreken? En die uitstorting van de Heilige Geest zal niet zonder gevolg blijven. En hoor dan eens wat Jesaja zegt. Het is ongeveer 702 voor Christus. Een pinksterbelofte die ver reikt, die bemoedigen mag, maar ook aansporen moet. Het is als het ware een parel, ook in het boek van Jesaja. De tekst die we vanavond met Gods hulp willen overdenken, Jesaja 32. En dan het 15e vers. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. De uitstorting van de geest uit de hoogte, het wonder van deze uitstorting. Jesaja zegt, totdat over ons uitgestort worden. En dan letten we vooral op die eerste woorden, totdat en over ons. Ten tweede de kracht van deze uitstorting. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En dan letten we vooral op die woorden uitgegoten en ook de geest uit de hoogte. En ten derde de zegen van deze uitstorting. Als Jesaja zegt, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Dus de uitstorting van de geest uit de hoogte. Het wonder van deze uitstorting, de kracht van deze uitstorting en de zegen van deze uitstorting. Totdat over ons uitgegoten worden. Wat een wonder dat Jesaja dat mag zeggen. Want Jesaja zegt dat niet zomaar, dat zegt Jesaja gedreven door de Heilige Geest. Want de profeet wordt geïnspireerd door Gods geest. En wat is nu de achtergrond? Wat is nu de tijd? Nou, Jesaja 28 tot en met 35, dat is zo'n gedeelte uit het boek Jesaja. Speelt zich af, het boek Jesaja, vooral ook in de tweede helft van de 8e eeuw na Christus. Wat is dat voor een tijd? Nou, we kunnen zeggen in onze tijd allerlei machten op de wereld staan op. Dat was in die tijd ook zo. Want de macht van Assyrië kwam vooral op. Daar in dat tweestromenland, Assyrië. De koningen Tiglat-Pileser en Salmanassar en Sargon. En in Juda beklom een koning de troon die de Heere vreesde. Dat was een wonder. Want zijn vader was goddeloos, Agas. Maar Hiskia deed dat recht was in de ogen des Heeren. Een koning Hiskia. Een kind van de Heeren. Een koning die ook in de lijn van koning David wilde regeren. Hij deed dat recht was in de ogen des Heeren. Maar dan zit Hiskia eigenlijk, als het gaat over die buitenlandse politiek, helemaal klem tussen de grootmachten. En wat is het dan verleidelijk om steun te zoeken bij een andere grootmacht? Want als Assyrië dan je vijand is, dan ga je proberen om samen sterk tegen Assyrië te zijn. En in die tijd ontstaat er een alliantie. Landen en volken die samen een verbond vormen. Egypte, samen met Moab en Edom en de Filistijnen tegen de macht in het noorden Assyrië. En Juda wil zich eigenlijk ook aansluiten. En ze willen eigenlijk liever vertrouwen op Egypte. Het is ook wel makkelijk als ze daarbij aansluiten. En dan liever eigenlijk vertrouwen op de Heere dan op Egypte. En dan is het juist ook in deze hoofdstukken dat de Heere door middel van zijn knecht Jesaja zegt, dat moet je niet doen, Juda. Dat moet je niet doen, koning Hiskia. Je moet niet vertrouwen op die paarden en op die macht van Egypte, want uiteindelijk is het helemaal niets. En steeds lees je dan in die hoofdstukken hier wee. En nog een keer wee, wel 5 keer als een soort rouwklacht. Dit is niet de goede weg. Ga hier niet mee door. Wat ook opvallend is dat er, je zou kunnen zeggen, positieve en negatieve gedeelten zich afwisselen in deze hoofdstuk. Aan de ene kant lees je heel scherp de boodschap van het oordeel. Maar aan de andere kant ook zo rijk de boodschap van de verlossing. O, Jesaja mag het hier waar maken, wat zijn opdracht ook is. Zeg het de rechtvaardige, het zal hem wel gaan, maar wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. En dat is ook de boodschap, gemeente, altijd maar weer in een contrast, hè, met 2 woorden. De vloek en de zegen. Het oordeel en de verlossing, de dood en het leven, het onheil en het heil. Wat is dat aan de ene kant afsnijdend, maar aan de andere kant ook weer zo bevrijdend. En zo heeft Jesaja dat altijd moeten bepreken. Ik stel voor uw aangezicht, dat was Jeremia, maar dat moest Jesaja ook doen, de weg des levens en de weg des doods. En dan zo'n wonder, nadat hij dan dat oordeel heeft aangekondigd in deze versen, hè, ook in de versen 9 tot en met 14, dan komt er die heilrijke belofte totdat. Nou, in die tijd. Gemeente, dat is ook een waarschuwing voor ons. Want kunnen wij vaak de Heere aan zijn plaats laten? Dan hebben we het overal gezocht en dan, nou ja, uiteindelijk willen we de Heere nog wel aanroepen. En dan gaan we liever onze eigen gang dan steunen op de Heere. Dat houdt ons allemaal een spiegel voor. Want wat dat betreft zijn we echt mensen van het doe het zelf. En we steunen liever op onszelf of op een ander dan dat we ons overgeven aan de Heere. Dat is uiteindelijk ons leven en zelfs ook na ontvangen genade. Is niet waar, kinderen des Heeren. Dan is het net als bij koning Hiskia, die liever op de paarden van Egypte vertrouwt dan op de Heere zelf. En wat is daarom nodig? In die bange tijd, in die donkere tijd, in die boze tijd. Wat is daarom nodig als er dan zo gehinkt wordt op 2 gedachten, dat die geest uit de hoogte komt? En dat wonder, dat is ook nu zo nodig. En dan, gemeente, als we dan kijken naar Jesaja 32 rond 702 voor Christus. Ja, dan is het eigenlijk, dan is Hiskia daar ook eigenlijk wel bedrogen mee uitgekomen. Want dan wil Hiskia eigenlijk wel op Egypte vertrouwen. En de koning van Assyrië gaat hij dan ook gunstig stemmen. En als je dan die geschiedenis van Hiskia leest in 2 Koningen 18... dan zie je dat hij dat allemaal doet, hè, voor die koning van Assyrië. Dan geeft hij goud en dan geeft hij zilver. Zelfs uit de tempel van de Heere wordt dat zilver, dat goud gegeven. Om die koning van Assyrië, Sanherib, maar tevreden te stellen. Maar die is niet tevreden met een beetje goud en een beetje zilver. Want hij komt met een grote troepenmacht richting Jeruzalem. En in 701 ligt Sanherib met zijn leger Assyriërs rondom Jeruzalem. En dan komt Hiskia in grote nood en dan moet de Heere hem verlossen. En dat doet de Heere dan ook, hè? Want dan komt in die tijd ook, dat is die geschiedenis, dat dan 185.000 Assyriërs in 1 nacht door een engel des Heeren worden omgebracht. En zo leiden ze hun nederlaag, want de Heere betoont dan, je hoeft niet te vertrouwen op Egypte. Je hoeft niet te vertrouwen op die paarden, maar vertrouw dan maar op mij. En als we dan kijken in dit hoofdstuk gemeente en ook in hoofdstuk 33, dan zijn er eigenlijk vier delen. In hoofdstuk 32 vers 1 tot en met 8 gaat het over de koning. En dan mogen we gerust die koning, dat woord koning, met een hoofdletter schrijven. Wie is dat dan, jongens en meisjes? Nou, een koning zal regeren. Dan mag je ja wel even denken aan koning Hiskia, maar denk dan maar gelijk aan de meerdere van Hiskia. Dat is de Heere Jezus Christus. Dan mag Jesaja gaan prediken over die allerhoogste koning van dat Messiaanse Rijk. Een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man, Jezus Christus, zal zijn als een verberging tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, waterbeken in een dorre plaats, de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En dan in de versen 9 tot en met 20, dan komt er zo'n gezegende wending in dat Messiaanse Rijk. En in hoofdstuk 33 vers 1 tot en met 16 een krachtige verlossing in dat Messiaanse Rijk. En dan aan het einde van hoofdstuk 33 dan krijg je nog de koning van dat Messiaanse Rijk weer. He, vanaf vers 17. Dus dan zou je kunnen zeggen, als je nu hoofdstuk 32 en 33 bij elkaar neemt. Aan het begin van 32 de koning en aan het einde van 33 de koning. En daartussen de wending in het Messiaanse Rijk en de verlossing in het Messiaanse Rijk. En dat is nu allemaal alleen om die koning Jezus Christus. En dan ligt ook onze tekst ingeklemd tussen die versen over de koning. En dan zijn dat bedreigingen, maar dan zijn dat ook beloften. Oh, dan wil Jesaja eigenlijk zeggen, dat is nu de rijkdom van deze koning. Want dat is een koning veel hoger dan Hiskia. Dat is een koning die alles heeft en die alles geeft voor zijn volk. O, daar vallen alle koningen van deze aarde volledig in het bij in het niet. Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie is toch met deze koning gelijk te schatten? Het gaat hier om de koning met een hoofdletter. Zie, een koning zal regeren. En dan gaat hij zeggen wie die koning is. En wat die koning allemaal geeft aan zijn volk. En dan komt dat gedeelte waaruit ook onze tekst is. En als het dan vanavond gaat over die geest uit de hoogte, dan moeten we die niet loszien van die koning, van die Messias. Als het nu gaat over de Heilige Geest, dan moeten we dat nooit loszien van de Heere Jezus Christus, die de gaven van die Heilige Geest heeft verdiend. Maar dan staat het ook zo tegen een achtergrond. De achtergrond van het oordeel. Want als we dan die versen 9 tot en met 20 goed lezen. En we hebben dat zojuist ook meegelezen. Dan gaat dat over, ja, over dat oordeel in vers 9 tot en met 14. Staat op, gij geruste vrouwen. Beef, gij geruste vrouwen. Dan gaat Jesaja in allerlei beelden de treurige toestand van dat volk tekenen. Geen oogst, en ja, als er geen oogst is, dan is er ook geen vreugde. Hè? De oogsttijd, dat is altijd een blijde tijd. Geen oogst, geen vreugde, uiteindelijk geen volk, maar onvruchtbaarheid en rouw en stilte. En dat is allemaal vervuld. Zeker ook al in een zekere zin in de tijd van Hiskia. Maar wat dacht je van de tijd dat Juda is weggevoerd naar Babel? Het zou nog wel even duren. Het zou nog wel zo meer dan 100 jaar duren voordat dat volk in ballingschap zou worden gevoerd. Maar het zou wel gebeuren. En wat bleef er over van Juda? Geen oogst, geen vreugde, geen volk. Onvruchtbaarheid, rouw en stilte, het is allemaal vervuld, maar ook in de tijden daarna. Je kunt nooit zeggen, die profetieën die worden op één keer vervuld. Nee, er zijn altijd verschillende lagen in de profetieën, maar totdat. En dat is nu zo'n rijke boodschap vanavond op de Pinksterdag, gemeente, totdat. Waar nu de dood is, waar nu de onvruchtbaarheid heerst, totdat. Zo was toch ook op Pinksteren. Dat zie je toch ook zo duidelijk. Dan wordt dat vervuld uit de hemel geschieden daar een geluid. Als van een geweldige gedreven wind. totdat. Toen ging de Heere in, ja, onder dat dode volk, zou je kunnen zeggen, van Israël zijn geest uitstorten onder dat onvruchtbare volk. En toen kwam daar geestelijk een keerpunt, totdat. Dat is een wonder, gemeent. En dat is nu ook voor ons zo nodig. Dat er in ons leven een totdat komt, totdat over ons uitgegoten worden. Want nu is het een wonder, die uitstorting, als je kijkt naar de tijd. Maar nu is het ook een wonder als je kijkt naar dat volk. Want nu staat er over ons uitgegoten worden. En wat zijn dat nu voor mensen in dat volk van Juda? Dan moeten we maar gewoon even bij deze tekst, bij dit hoofdstuk blijven, gemeente. Wat zijn dat nu voor mensen in Juda? Wat geeft Jesaja daar nu van voor kenmerken van? Nou, als je nu kijkt in vers 1, dan staat er, de vorsten zullen heersen naar recht. Dat tekent dat ook dat er onder dat volk veel onrechtvaardigheid is, dat ze niet in de rechte verhouding met God staan. En in vers 3 lees je over blinden en doven. Dus ze zijn onrechtvaardig en blind en doof. En in vers 4 lezen we onbedachtzaamheid. Weet je wat dat is? Dan denk je nergens aan. Dan ben je eigenlijk te druk om stil te staan bij belangrijke dingen. In vers 4 lees je een woord stamelend. Dat is niet goed kunnen spreken over God en over zijn dienst. In vers 6 lezen we dwaas, in alles verkeerd, totaal verdwaasd, niet op het geestelijke gericht. In vers 6 lees je ook huichelachtig. Dat is net doen alsof je iemand bent, maar je bent het niet echt. Dwalend op de verkeerde weg, vers 6. Gierig in vers 7. Vol van leugen, vers 7, voor zichzelf en voor anderen. Dodelijk gerust, vers 9. Zelf ingenomen, hoogmoedig, vers 11. Wat een lijst, gemeente, met kenmerken van dat volk van Juda. Samenvattend, totaal verdorven. Op geen enkele manier goed. Dood door de misdaden, dood door de zonden. En hun leven voor God, dat is allerdroevigst, onvruchtbaar. Geen goede vruchten voortbrengend. Dus dat is nu kort gezegd de staat voor God en het leven voor God. En gemeente, dat is nu uiteindelijk ook richting ons. Want wie zijn wij? Zondig, schuldig, op geen enkele manier goed. Dor en onvruchtbaar. Kijk nu eens naar die lijst van dingen. En denk dan eens aan jezelf. Denk dan eens aan uzelf. En dan moeten we allemaal hier bij onszelf beginnen. Want al die woorden uiteindelijk zijn ook op ons van toepassing. Hè? Als de Heere nu eens de diagnose stelt. Hè, dat is natuurlijk altijd heel spannend. En dat weten mensen ook onder ons, maar al te goed. Als er dan zo'n onderzoek heeft plaatsgevonden bij de dokter en je krijgt de diagnose, de toestand beschreven. Wat is dat spannend als je dan naar die dokter moet en wat zal dan de uitslag van de diagnose zijn? En wat is dat ingrijpend en we denken ook aan die mensen onder ons vanavond. Die dan een uitslag krijgen en dan is het eigenlijk, ja, twee woorden. Niet goed. En zo wordt dat wel eens meegedeeld. Het is niet goed. Ik ben bij de dokter geweest en het is niet goed. En in die twee woorden niet goed, wat zit daar een wereld achter van, ja, van lijden eigenlijk ook. En van, ja, hoe zou het gaan, onzekerheid. Maar als nu de Heere eens de diagnose over mijn leven gaat stellen. En als de Heere nu gaat zeggen, vanavond door zijn woord, en ik hoop dat dat naar binnen mag gaan. Dan ben je misschien kerngezond. Maar die twee woorden, als de Heere door zijn geest op de Pinksterdag dat nu tegen jou gaat zeggen, u gaat zeggen, hier of thuis. Die twee woorden, niet goed. Niet goed. Niet goed voor God. En niet goed voor mijn naaste. Niet goed. Je denken niet goed. Je praten niet goed. Je doen en laten niet op God gericht. Weet je, als je die diagnose krijgt in het gewone leven, wat is dan de volgende vraag? Dokter, is er nog wat aan te doen? En dan pak je alles aan wat daar nog aan te doen is. Dan gebruik je de medicijnen. Dan ga je de kuren die je krijgt ondergaan. Want misschien mag ik nog beter worden. Maar als je nu dat diagnose krijgt, geestelijk niet goed, dan mag ik je toch wijzen op dat medicijn waardoor het nog wel goed kan komen. En dat medicijn dat wijst de Heere nu ook aan hier vanavond op de Pinksterdag. Totdat die geest uit de hoogte uitgegoten worden over ons. Het kan alleen maar goed komen door de geest uit de hoogte. De geest van die koning, van die man. Die een verberging zal zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Dan alleen kan het goed komen. Gemeente, kon ik je eens wakker schudden? Want we leven soms zo rustig voort. Jesaja zegt, staat op, geruste vrouwen. En dat bedoelt hij natuurlijk dat volk mee, hè? Dat is een beeldspraak als vrouwen. Sta nu eens op, vrouwen van Jeruzalem. En beef, vrouwen, volk van Jeruzalem. Matthew Henry zegt, de alarmklok wordt geluid voor die vrouwen. En zo willen we vanavond ook die alarmklokken luiden in Schravenpolder. Word eens wakker. Leef toch niet zo dodelijk gerust voort. Want het is niet goed. En je denkt misschien wel, ik mankeer niks. Het gaat wel goed. Maar zonder God, zonder Christus gaat het nooit goed. Wees toch niet zo dodelijk gerust. Ga toch niet zo al kabbelend naar de eeuwigheid. Luister naar mijn woorden, zegt Calvijn. Zo vertaalt hij dat negende vers. Luister naar mijn woorden. Dat zegt de Heere, hè? Mijn woorden. Luister naar mijn woorden. En wat is het dan nodig dat die geest over ons uitgestort wordt? Over ons. Dat die geest wordt uitgestort over ons. Hellenbroek zegt in zijn evangelische Jesaja, de verklaring van het Jesaja boek. Hij zegt over ons, dat is onder ons, onder dat Joodse volk. Dat is voor ons, hè? Dat ook in Israël gebeurt, maar dat is vooral ook in ons. In het hart van des Heeren volk, in ons. En dan mag je om bidden, zoals dat op de Pinksterdag gebeurde. Toen werd die geest uitgestort. En 3000 zielen, omtrent ongeveer 3000 zielen, mensen. Die werden door de geest uit de hoogte getroffen. Dat gebeurde onder het volk van Israël. Daar in die tempel, in die zuilengang van Salomo. Dat gebeurde ook voor dat volk. Voor Israël als een teken. Maar dat gebeurde ook in dat volk, in die harten. En daar mag je om smeken, gemeente. Mag dat wonder over ons komen. En mag dat onder ons gebeuren, ook in de gemeente. Maar mag dat vooral in ons en in mij gebeuren. Want dat is het belangrijkste. O, dat ik dat ook eens op je hart kon binden en in je hart kon brengen. Maar dat kan die geest. Dat je dat gaat zien, gemeente. Het moet wel in mij gebeuren. Want als dat in een ander is, dat is groot. Maar in mij niet, dan ben ik nog verloren. Maar nu is er niemand te slecht. Ga die lijst van dingen maar na. Onrechtvaardig, blind, doof, stamelend, onbedachtzaam. Huichelachtig, gierig, leugenachtig, gerust, zelf ingenomen. Het is niet goed. Maar er is niemand slecht. En het kan er zo slecht niet voor staan. Of het kan wezen totdat over ons de geest uit de hoogte uitgegoten wordt. We gaan naar het tweede punt. De kracht van deze uitstorting. Dan staat er totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. De geest uit de hoogte. Wat is dat een prachtige naam voor de Heilige Geest. De geest uit de hoogte. Dat is de goddelijke persoon van de Heilige Geest. O, wat is dat rijk gezegd. De geest uit de hoogte. De geest. Ik heb dat wel eens meer gezegd. In het Hebreeuws is dat een woord, trouwens in het Grieks ook. Dat heeft met je adem te maken. Met de wind te maken. Hè? Er geschiedde een geweldige gedreven wind op de Pinksterdag. Hè? Dat is een teken van de Heilige Geest. Want geest, dat betekent wind of adem. En dat woord voor hoogte, dat betekent eigenlijk een hele hoge plaats. De geest van de hoogte. De geest uit de hoogte. Dat is de geest van boven. Welke hoge plaats bedoel ik dan? Kinderen, jullie zijn al in jullie gedachten mij voor. Die hoge plaats is de hemel. Inderdaad, daar komt de geest, de Heilige Geest vandaan. De Heer Jezus heeft eens tegen zijn discipelen gezegd: blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Kracht uit de hoogte, de geest uit de hoogte. En als nu alles hier beneden dood is en dor en onvruchtbaar is, dan komt die geest van boven. Kijk, dan snijdt Jesaja eigenlijk alles af van beneden. Dan zegt hij, het is hier alleen maar onrechtvaardig, doof, blind, zelf ingenomen, onbedachtzaam, stamelend, huichelachtig, dwalend. Het is hier niet goed. Er is onder het volk echt helemaal niks te vinden waarom de Heere zijn geest zou uitstorten, waarom de Heere genade zou geven. Maar nu staat er, Totdat die geest uit de hoogte wordt uitgegoten. En dan komt die geest en die gaat dat leven geven. Over die dode, dorre, onvruchtbare hartenakkers. Is dat geen boodschap van Jesaja? Zijn naam betekent de Heere is heil. Of de Heere geeft heil. Weet je wat Jesaja hier mag doen? Dan mag hij in die donkere tijd van koning Hiskia, als dan Sanherib op weg is naar Jeruzalem. Als dan Hiskia zegt, ja, naar wie moet ik me nu wenden? Naar Egypte? Nee, zegt Jesaja, vertrouw niet op die paarden van Egypte. Vertrouw toch op de Heer. Maar dan mag in die donkere tijd Gods knecht een boodschap brengen, zo rijk. Zo een wonderlijke boodschap, totdat die geest wordt uitgestort. O koning Hiskia, volk van Juda. Dat zal nooit meer van uw kant kunnen komen en dat zal ook nooit meer van uw kant echt komen. Maar hier mag Jesaja zeggen, troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. En ga nu maar naar dat hart van Jeruzalem spreken. En ga nu maar alles afsnijden van beneden, maar totdat die geest uit de hoogte zal komen. Dat kan toch alleen maar bij God vandaan. We hebben het wel eens over vrijmachtig en soeverein en koninklijk. Als dan de wegen van beneden allemaal afgesneden zijn. En als je dan bij dat eerste punt moest zeggen, hier zittend in je bank. Of misschien wel thuis. Dat je moest zeggen, het is niet goed. En het zal nooit meer goed worden in mijn leven. Maar nu kan het goed komen door God, door die geest uit de hoogte. Dat is die geest die komt van boven van God. We zeggen wel eens, het zal van boven moeten komen. Ja mensen, het zal echt van boven moeten komen. Want hier van beneden zal het nooit meer kunnen komen. Het is hier in de laagte uiteindelijk niets. We zijn allemaal dood en onvruchtbaar. Wat een contrast met 9 tot en met 14. Dan komt dat leven van boven. Maar die geest uit de hoogte. Dat is toch de enige redding. Totdat die geest uit de hoogte zal komen. Zo goddelijk vrij machtig en soeverein. Zo onwederstandelijk. Niet tegen te houden. Oh, ik zou zeggen, kijk op deze Pinksterdag nog eens naar boven. Die geest uit de hoogte, daar zal het vandaan moeten komen. Want hier beneden, daar is het niet. Ja, er zijn wel andere geesten beneden. Ik zou je aanraden, je zou de evangelische Jesaja eens moeten lezen, die verklaring van Jesaja van Hellenbroek. Dan gaat Hellenbroek in die preek over deze tekst, over het eerste stukje van deze tekst. Die andere geesten, die gaat hij uitwerken. Dan zegt hij, ja, je hebt ook een geest uit de aarde. En je hebt een geest uit de hel. En een geest van de zonde. En een geest van de wereld. En de geest van Satan. Een verkeerde geest. Een geest van diepe slaap. Een geest van hoogmoed. Een boze geest. Een onreine geest. En hij zei dan, hij zegt, dat is alles nog natuur en dat is alles nog zonde. En dan zegt hij, nou dan kan je soms wat meer ingetogen leven. En toch die geest uit de hoogte missen. Gemeente, is dat niet ontdekkend? Dat is dus onze toestand, onze staat getekend. Dan is dat misschien niet helemaal zo wereld, zou je kunnen zeggen. Hè? Toch niet zo uitlevend in de zonde. Maar als je die geest nu uit de hoogte mist. En je bent wel een keurige kerkganger. Je bent een nette gergemmer. Je bent een keurig kerkmens. Maar je mist die geest. Dan hoor je bij die andere geest. Dan hoor je bij die geest die daar Hellenbroek in dat boek gaat uitleggen. En gemeente, dat is die boze geest. Dat is uiteindelijk de Satan, de wereld, de zonde die ons leidt. En die geest van beneden, die trekt naar beneden. Maar die geest van boven, die gaat trekken naar boven. En dan is het heel eenvoudig. Waar ligt nu je hart? Waar ligt nu je hart? Waar je hart is, daar is je, waar je schat is, daar is je hart. Zegt de Heere Jezus. En zo is het toch. Als je nu alleen nog maar met beneden bezig bent. Met hier en nu. En misschien wel allemaal netjes hoor. Maar gewoon niet meer dan je dagelijks leven. En je doet je plichten wel en je gaat naar de kerk en je leest zo af en toe op regelmatige tijden je Bijbel. Maar verder is het eigenlijk buiten je leven. Doe je alles wat hier en nu, hè, en wat je eigenlijk te doen hebt. Of mag er dat andere zijn, dat die geest uit de hoogte in het hart werkt. En dan gaat die geest uit de hoogte, die gaat je naar de hoogte trekken. Dat is die geest uit de hoogte die naar boven trekt. He, die het boven doet zoeken, de dingen die boven zijn. Die geest uit de hoogte, dat is ook de geest van God. Dat is de geest van de Vader. Dat is de geest van de Zoon van Christus. Johannes 14, vers 26, dat staat bij kanttekening 52 ook wel. Die tekst is vanmorgen al aangehaald. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Die geest die is vooral ook aan Christus verbonden. Dus aan de Vader verbonden, maar ook aan Christus verbonden. Die Heilige Geest. Jesaja heeft het al eerder gezegd in zijn profetieën. Jesaja 11, als het dan gaat over dat reisje uit die afgehouwen tronk van Isaï. En op hem zal de geest des Heren rusten. Op Christus zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrezen des Heren. Dat is die geest van Christus. En hier in Jesaja 32 een koning, hè. En straks aan het einde van Jesaja 33 de koning. Dat is Christus, die koning die zal regeren. En die geest uit de hoogte, dat is die geest van die koning. Hij is naar die hoge plaats gegaan. Hij is naar de hoogte gegaan, dat weet je toch. Die vinger, die wijst toch naar boven, die wijsvinger, jongens en meisjes. Ik had het toch vanmorgen over die volle hand. En dan, ja, die vierde vinger, die wijsvinger, dat is de hemelvaart. Die wijst naar boven. En zo is Christus daar naar boven gegaan. We hebben dat op hemelvaartsdag gehoord. En nu gaat hij vanuit de hoogte zijn geest naar de laagte zenden. Zijn geest uitstorten, de geest uit de hoogte. Zie je hemelvaart en Pinksteren hier in Jesaja 32. Die geest van God, die uitgaat van de Vader en de Zoon. En als de Zoon nu in de hemel is gekomen, dan mag hij zijn geest gaan uitstorten in naam van de Vader. Hij zal uitstorten de geest uit de hoogte. En er geschiedde haastelijk uit de hemel, weet je het nog van vanmorgen, een geluid. En dan gaat Petrus het later zeggen, mensen, dat is nu die geest uit de hoogte. Dan zegt Petrus het, hè. In dat Handelingen 2 vers 33, dat hij dat nu heeft uitgestort, dat gij nu ziet en hoort, dat is uiteindelijk de verklaring. En wat staat er dan tot dat of over ons uitgegoten worden? Uitgegoten. Dat is weer zo'n mooi woord, uitgieten. Je vindt het ook in Genesis 24. Jongens en meisjes, daar zie je de geschiedenis van Rebecca. Dan gaat die knecht Rebecca halen voor Isaac. Hè? De zoon van zijn heer Abraham, Eliezer doet dat. Hè? En dan staat er, en Rebecca goot water in de drinkbakken voor die beesten. Die giet haar kruik uit in de drinkbak. En verder staat dat woord nog niet zo vaak in de Bijbel. Maar dat betekent eigenlijk ook ontbloot worden, uitgegoten worden. De kanttekenaar verklaart het. Nou, ik zal het eenvoudig zeggen. Als je nu een emmer hebt en je giet die helemaal leeg, ja, dan zie je de bodem van de emmer. Hè? Dan kijk je tegen die bodem van die lege emmer aan. Dan is die bodem eigenlijk ontbloot. Die bodem, die zie je, dat is zichtbaar. En zo wordt die geest uitgegoten. Maar dan moet je één ding onthouden. Als je water uit een emmer gaat gieten, die emmer die raakt een keer leeg. En dan moet je hem weer vullen. Maar als het nu gaat over het vat van de Heilige Geest, dat raakt nooit leeg. Dan krijg je nooit de bodem van te zien. En dan staat er, uitgegoten. Dat is niet karig, hè? Uitgegoten. Dat is niet druppeltje voor druppeltje. Helen Broek zegt, dat is niet druppelsgewijs, een klein straaltje. Zegt Helen Broek, maar in een grote hoeveelheid, niet schaars, maar in grote overvloed. Je ziet het als het ware voor je, het wordt uitgegoten. En dan zit dat vat nog even vol als op de Pinksterdag, dat raakt nooit leeg. En als er nu op de Pinksterdag zoveel mensen bekeerd zijn geworden, zou de Heere dat dan in 2025 niet meer kunnen doen? Weet je wat je nu moet vragen? En dat zeg ik ook tegen onze mensen thuis. Misschien al heel oud geworden. Sommigen kunnen niet eens meer naar de kerk komen. Of er nu één druppel van die geest uit de hoogte. Op die dode akker van je hart mag vallen. Dat er zo'n druppel mag vallen. Op mij in de laagte. Eén druppel van die geest is genoeg, totdat over ons uitgegoten worden. En dan worden de woestijnen weer rijk aan vruchtbaar nat. We gaan ervan zingen uit Psalm 107, vers 18. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat. Dat land dat eerst moest kwijnen, nu beek bij beek bevat. En ook vers 22, wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op z'Heeren handelingen, zo vol van gunst als macht. Psalm 107, vers 18 en 22. De uitstorting van de geest uit de hoogte. Het wonder van deze uitstorting. De kracht van deze uitstorting. Maar ook de zegen van deze uitstorting. Want dan, ja, als die geest uit de hoogte zal worden uitgegoten, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. De woestijn tot een vruchtbaar veld. De woestijn. Het Hebreeuwse woord zegt eigenlijk ook een wildernis waar de dood heerst. En dan komt er zo'n verandering. Hoe kan nu een woestijn een vruchtbaar veld worden? Dat kan alleen als de geest komt. Als dat water van de geest komt en die zal uitgegoten worden. En dan zal de woestijn een vruchtbaar veld worden. Een karmel worden, een karmel. Dan denken we natuurlijk allemaal aan dat gebergte van de Karmel, inderdaad. Onze kanttekenaren verwijzen er ook naar, het Karmelgebergte. Dat was ook zo'n lieflijke plaats, zo'n vruchtbare plaats. Dat vruchtbare gebergte daar bij de Middellandse Zee. En nu zal die woestijn tot een karmel gemaakt worden. Een vruchtbare landstreek. Zie eens als de geest komt wat er verandert. En wat is dat dan? Nou, die van nature ondeugdelijk ongeschikt zijn, die zullen geschikt gemaakt worden. Voornamelijk de heidenen, en ik zeg het even wat met eigen woorden, kanttekening 54. Dus dan worden mensen die nergens toe deugen, geestelijk nergens toe deugen, die worden bekeerd, vruchtbaar gemaakt. Die gaan vruchten dragen van de Heilige Geest, voortbrengen van de Heilige Geest. En dan komt er herstel. Rijk van Juda, je zou zeggen, wat blijft daar nog van over? En die macht van koning Assyrië en straks dan Babel en dan worden ze helemaal weggevoerd, gedeporteerd 586 voor Christus. Het is allemaal een aflopende zaak. Nee hoor, dat koninkrijk van de Messias, kijk daar eens naar, zegt Jesaja, een koning zal regeren. Deze koning gaat weer weg, Hiskia. En er zal straks nog een godvrezende koning komen, Josia, en dat is de laatste geweest. En je zou zeggen, dan gaat het allemaal weg en dan gaat het allemaal verdwijnen uit Israël. Ja, er is eigenlijk ook helemaal niks meer over in de tijd van de Heere Jezus. En dan komt die koning in Bethlehem. En dan gaat die koning lijden en sterven en opstaan en naar de hemel. En dan komt die geest, zie je. Je moet het zien in dat geestelijke rijk. En dan zal er herstel komen. En onder die mooie beelden wordt dat hier allemaal gebracht. En ja, dan gaat het recht in de woestijn verblijven, verkeren. En gerechtigheid op het vruchtbare veld verblijven. Lees maar door in vers 16. En dan zal het werk van de gerechtigheid vrede zijn en gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. Dan wordt alles wat verbroken, wat kapot is, dat worden weer hersteld. Dat is nu Gods werk in het leven van zijn kinderen. Zo gaat het nu in dat geestelijke koninkrijk. En daarom moet je naar geestelijke dingen zoeken, mensen, op de Pinksterdag. Want hier beneden is het niet en nooit. En je kunt je vertrouwen zetten op van alles en nog wat. Maar als je niet in dat geestelijk koninkrijk deelt. Als je er niet in dat geestelijk koninkrijk deel hebt. Dan is het allemaal kwijt en verloren. Weet je wat er met ons moet gebeuren? We moeten wederom geboren worden door die Heilige Geest. Zoals die woestijn wordt herschapen in een vruchtbaar veld. In een karmel. En dat doet nu alleen maar die geest. En daarom moet de Heilige Geest in ons een nieuw begin maken, gemeente. En dan komt er zo'n verandering. Hellenbroek die zegt, een merkelijke verandering. Dat wil zeggen, je gaat het aan alles merken. Want dan worden die vruchten van de geest uit de hoogte merkbaar. Dan ga je de dingen die boven zoeken. Die ga je de dingen die boven zijn zoeken. Dan ga je dorsten naar de Heer en roepen tot de Heer en je gaat strijden tegen de zonde. En je gaat leren hier van binnen is het zo'n woestijn, een wildernis. Echt, zo leer je dat. Hè? En er is geen herstel meer van mijn kant als het dan gaat over recht en gerechtigheid. Dat is er niet te vinden zoals bij dat volk van Juda het ook niet te vinden was. Maar dat zijn toch mensen. En die zitten er toch ook vanavond hier of thuis. Die gaan hunkeren naar een rechte verhouding met de Heer. Die zijn niet tevreden als een ander is wat zegt. En die zijn niet tevreden als ze zichzelf eens een woordje toevoegen of toe-eigenen. Maar dat moet nu van de Heere komen. Want die gaan hoe langer hoe meer hier van binnen hun wildernis waarnemen. En hun woestijn hier van binnen leren kennen. Maar als dan die geest uit die hoogte komt. En die geest van God, die geest van Christus, die gaat in mijn leven iets openbaren. Ja, waardoor het goed kan komen. Ja, natuurlijk, want het is de geest van Christus. En die geest van Christus, die gaat ook op Christus aanwerken. En dat leer je meestentijds allemaal niet op dezelfde dag. Maar dat is wel een geest die gedurig gaat twisten om naar Christus te brengen. En als hij mij dan eens iets laat zien over die koning. Dat zou zomaar kunnen uit Jesaja 32. Dat je dan gaat zien een koning zal regeren. En de vorsten zullen heersen naar recht. En dan valt Hiskia weg en dan vallen al die koningen weg. En dan blijft er nog maar één koning over. Oh, kan ik nu nog door die koning gezaligd worden? En dan mag je wel eens even wat adem scheppen als je dan leest die man een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed als waterbeken in een dorre plaats. Dan mag je wel eens even als het ware ademhalen. O Heer, is die man, zou die er dan ook voor mij zijn? En zou die schuilplaats er dan ook voor mij kunnen zijn? Dat zijn van die mensen die kunnen toch nergens meer rust vinden. En die mogen er als het ware wel eens even een glimp van zien en dan is het weer weg. En dan zeggen ze, ja wat is dat nu allemaal geweest? En zie je, dan moet die geest uit de hoogte verder gaan werken. Want die gaat nu verder werken om die woestijn tot een vruchtbaar veld te maken. Zie je op de Pinksterdag, het is toch één dorre woestijn. Het zijn allemaal onbekeerde mensen. Wat moet daar nu van terechtkomen? En dan gaat Petrus spreken. Is dat dan omdat Petrus zo mooi kan preken? Of zo goed een redenvoering kan houden? Wel nee mensen, maar de geest uit de hoogte. Die gaat zich paren aan dat woord van de apostel Petrus. En dan gaan die mensen het ineens zien. We zijn een wildernis. We zijn een woestijn. Want we hebben Jezus gekruisigd. En het is niet goed. En het kan nooit meer goed komen. Vanuit onszelf, wat zullen we doen? En dan gaat die geest uit de hoogte werken. En omtrent 3000 zielen worden toegedaan. Ze worden verbonden aan God en aan Christus. En gaat maar lezen in de handelingen. Dan komt dat woord in, in Samaria. Dan komt er grote blijdschap. En in Caesarea bij Cornelius in dat huis. En dan valt die geest op allen die dat woord daar horen in het huis van Cornelius. En in Filippi, daar zit die vrouw Lydia. De naam is vanmorgen ook al genoemd. En ze mag het gaan horen. En wat is er in haar hart? Iets van die geest uit de hoogte gekomen waardoor het vruchtbaar werd. En in Thessalonica en in Korinth en in Efeze. Het is tot een karmel gemaakt. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Zal. Zo gaat de tekst verder. En dan staat het er eigenlijk zo. Dan zal de karmel beschouwd worden als een woud. En nu zijn de verklaarders, onze kanttekenaren, die wijzen bijvoorbeeld op. Ja, dat is dan Israël, hè? Dat vruchtbare veld. En nu zal dat tot een woest en... Ja, als een woud worden. Als een onvruchtbaar woud worden. Maar gemeente, ik sluit me toch aan bij de verklaarders die zeggen, het is eigenlijk een versterking van het vorige zinsdeel. Calvijn wijst daar bijvoorbeeld ook op, die wijst zo op die vruchtbaarheid. En dan zal dat vruchtbare veld voor een woud geacht worden. Dan zal die karmel, die vruchtbare vlakte, uitgroeien tot een bos. Een woud waar alles als vanzelf groeit, want dat gebeurt in een woud. Hè? Dan zal het zo overvloedig vruchtbaar zijn. En dan zal de gerechtigheid op het veld verblijven. En dan zal het daar mogen wonen. En dan zal mijn volk in een woonplaats van vrede. en op stille geruste plaatsen mogen wonen. En wel gelukzalig die dan aan alle wateren zaait. En die de voet van de os en van de ezel derwaarts heen zendt. Dat is zo'n gelukkige evangelietijd. Dat is die tijd ook na Pinksteren. Wat wordt het dan waar? Het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Weet je waar we naar moeten staan? Ook na ontvangen genade. Na vermeerdering van Gods geest, zegt Hellenbroek. Naar meer vrucht in de genade. En is dat misschien wel de haper ook? Dat we met zo weinig genade soms tevreden zijn. En dat we eigenlijk zomaar wat verder leven. Maar o geest uit de hoogte, kom dan en maak me weer leeg, opdat ik weer volgemaakt kan worden vanuit die volheid van Christus. Want vanuit zijn volheid hebben we ook ontvangen genade voor genade. En straks, dan is voor Gods volk de wildernis, de woestijn voorbij. En dan is het voor eeuwig Karmel. Karmel. Een vruchtbaar veld. En weet je wat ze dan mogen zien? De koning. Jesaja 33. Het eerste stukje van 32, de koning. En het laatste stukje van 33, de koning. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ze zullen een vergelegen land zien. Dan gaat het toch niet meer over Hiskia. Dan gaat het toch niet meer over de beste koning die de wereld ooit gehad zou hebben. Maar dan gaat het over die koning. En zoals hij is er maar één. Is er ook nog een andere kant? Ja, staat ook eerlijk in vers 19. Je hebt de regen van Gods geest, de geest uit de hoogte uitgegoten. Maar je hebt ook de hagel van Gods toren. Regen of hagel. Dat is een groot verschil, hè? Regen. Zeker als zo'n milde regen mag vallen. Wat doet dat goed, hè? De natuur, we hebben het weer gezien in de afgelopen tijd. Maar een hagelbui, oh, wat kan een zware hagelbui veel verwoesten. Regen van Gods geest. Of hagel van Gods toorn. Zoek toch bedekking bij die man die een verberging is tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. En zo is dit een Pinksterbelofte. En gemeente, nu moet die belofte over de geest, die moet leiden tot het gebed om de geest. Heere, geef vruchtbaarheid in uw kerk wereldwijd. Geef vruchtbaarheid in de kerk in Nederland. Geef vruchtbaarheid in de gemeente. Geef vruchtbaarheid in mijn hart. Mag de kerk, uw kerk, een Karmel zijn. Mag de gemeente een Karmel zijn. Mag mijn hart een Karmel zijn. Maak me leeg van mezelf. En maak me vol van uw geest. Gemeente, ik eindig met een zinnetje van Hellenbroek. Als hij dan bij deze preek zegt: worstel aanhoudend. Dus wees er heel veel mee bezig. Strijd erom, worstel aanhoudend. Laat het niet gaan. Totdat u gezegend bent. Amen. We willen eindigen met dankgebed. Heere, zou u dan ook van vandaag uw woord nog willen zegenen. En die geest uit de hoogte over ons willen uitgieten. Over ons en onze kinderen. Opdat het zou mogen zijn. De wildernis, de woestijn tot een Karmel. Door die geest van Pinksteren. We danken u dat we zo 3 keer in uw huis mochten zijn. Zou u morgenochtend ons nog een keer terug willen brengen? in de belijdenisdienst en de volwassen doop. Heere, we bidden of u zo in de rest van deze week ook met ons wil zijn. We bidden ook voor het bruidspaar dat ook op donderdag hoopt te trouwen. Wilt u ook hen een gezegende dag geven in uw huis en alles geven voor de onbekende toekomst. En mogen we elkaar zo bij het van hier gaan u bevelen met de bede of u ook dan morgen nog een keer in ons midden zou willen zijn. En hoor ons dan uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 67, het derde vers. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven, altemaal. Psalm 67, vers 3. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.